Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar het Psalm 30. En daarvan de versen 3 en 4. Psalm 30 vers 3. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. En het vierde perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed. En wat er verder volgt uit vers 3 en 4 van Psalm 30. lezen opnieuw het Paasevangelie nu naar de beschrijving van Lucas, het 24e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. In aansluiting daarop zingen we uit de lofzang van Zacharias, het 5e vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw van de dood bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen Lucas 24, vers 1 tot en met 12, zingen uit de lofzang van Zacharias het 5e vers en doen belijdenis des geloofs.
En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, en gingen ze naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als ze daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. Zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden, en wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggen alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. In hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Voor de tekst, voor de prediking, bladeren we terug naar het laatste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, waaruit we nu de versen 4, 5 en 6 gaan overdenken. Matthäus 28, vers 4 tot en met 6. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En uit vrees van hem, dus van die engel, zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Willen wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, eeuwige God, volzalige, drie-enige, tot u roepen wij nu we weer samen zijn gekomen hier in de kerk, waar uw woord bediend staat te worden. Het woord van u, de levende God, gesproken door een mens uit het stof verrezen die van u met last en volmacht bevoegd is geworden om de woorden Gods te spreken. Tot ons die in de kerk zijn, de gemeente die opgekomen is, gasten die met ons zijn opgekomen of thuis meeluisteren. En dan is het u volmaakt bekend, heren, met welke bedoeling dat wij naar de kerk gekomen zijn. Wat we hier komen doen, wat we hier komen zoeken. De engel kon het eenmaal van u entwege tegen de vrouwen zeggen, ik weet dat gij zoekt Jezus. Heer, u weet het ook, wie vanmiddag hier in de kerk met die bedoeling naartoe gekomen is, met die vraag in het hart, geef mij Jezus. Een vraag die opkomt, heren, uit het besef dat we Jezus missen. En dat doen we allemaal van nature, want we hebben u verlaten en zijn daarom missende mensen geworden, zonder God en zonder hoop in de wereld. Maar we kunnen het er van nature toch nog aardig in uithouden. Ook als we opgevoed zijn bij het feit dat wij u hebben verlaten en dat we zonder u door het leven gaan. En als u het niet verhoedt zonder u sterven en dat dat niet kan, toch zijn er toch heel velen die daar nauwelijks over nadenken. Min of meer vanuit de hoop dat het ooit misschien nog wel eens zal veranderen. Maar heren, wil u ons die valse rust eens opzeggen en geven dat het werkelijk een missen mag worden. En dat dat missen ons zal brengen tot het zoeken. Want als we werkelijk zoekende gemaakt zijn, dan hebben we in Jezus een onmisbare en noodzakelijke persoon leren zien. En dan is er al het een en ander gebeurd in ons leven, als we zoekende mensen zijn geworden. Heere, wilt u geven dat als dat woord dan tot ons komt, ik weet dat gij zoekt Jezus, en als we daar naar luisteren, als dat verkondigd wordt, en als onze zielentoestand daarin niet verklaard wordt, als we met andere bedoelingen naar de kerk gekomen zijn, uit een gewoonte, of uit vrees voor een berisping van familie of van kerkenraad. Heren, dan moet er toch ook gezegd worden, dan hebben we wel te vrezen. Zoekende zielen, bekommerde zondaren, zoekend naar Jezus hebben niet te vrezen. Maar anderen hebben zeer te vrezen. En geef dat dat ook een zegen mag zijn. Het zou toch al een grote zegen zijn als we iets met die vrees uit het hart, in het hart uit de kerk kunnen gaan. En dat hier het godsgemis geboren mag worden. En dat hier de overtuiging in onze harten mag worden geboren dat wij buiten Jezus geen leven kunnen krijgen, maar een eeuwig zielsverderf. Wilt u die ontdekkende en armmakende zegen schenken? aan een ieder die dat behoeft, nadat u dat weet. Maar dan, Heere, die zoekende mensen, die bekommerde zondaren, die in hun godsgemis toch ook zicht hebben gekregen op die ene naam onder de hemel tot zaligheid. En die vanuit dat godsgemis ook een Christusgemis hebben geleerd. En die hem niet kunnen missen. Omdat ze in die weg hebben geleerd dat er maar één naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Dat er maar één middel is waardoor we die welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. Dat het een zaak is van leven of van dood. En hem te missen is alles te missen. Heere, zou u zulke zielen ook eens willen doen horen dat u weet wie ze zijn en wat er in hun hart omgaat. En zou u in dat zwakke geloof versterking willen geven, vertroosting willen schenken. Door iets van uw aanwezigheid te doen opmerken hier vanmiddag in uw huis. Maar ook, Heere, als we van zoekersvinders hebben mogen worden, als er iets van die genade van Christus in ons hart is geopenbaard en verklaard, dan kunnen we hem opnieuw kwijtgeraakt zijn. Dan is daar de realiteit van de verachtering in de genade, dat we achterop raken. Vanwege slordigheid of vanwege een zonde. Vanwege aards en wereldsgezindheid. Dan hebben we toch weer diezelfde gang te maken. En, Heere, dan kunnen we wel zoeken, maar als we hem door eigen schuld zijn kwijtgeraakt, dan ligt het ook niet in onze macht om hem weer te vinden. Dan zijn we weer net zo afhankelijk als vanaf het allereerste begin. En wilt u dan, Heere, ook deze middag onderwijs geven? En uw kinderen ook oefenen in dat heerlijke paasevangelie? En laat uw woord overal waar het verkondigd wordt, Heere, zijn uitwerking mogen hebben. De boodschap dat de levende niet bij de doden is. Dat hij niet in het graf is en dat hij daar ook nooit meer zal zijn. En Heere, laat dat nou een uitwerking mogen hebben tot mensen die aan de dood zijn onderworpen, die wel eenmaal in het graf zullen komen. Maar dat het vanuit het geloof mag beleefd worden. Wie in mij gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. Wilt u, Heere, zo geven dat die levendmakende geest, die Heere is en ook levend maakt, onder ons en overal waar het woord verkondigd mag worden, dat paasevangelie toepast aan het hart. Ook als er in evangelisatiebijeenkomsten het woord mag worden bediend, als ook gisteren de evangelisatiecommissie nog weer de folders heeft uitgedeeld, gesprekken heeft gehad, Heere, dan gaat het om die ene ziel. En dan bidden we u, Heere, wilt u geven dat er zo mensen uit de duisternis getrokken mogen worden. Dat mensen uit de onwetendheid en in hun blindheid bij uw woord gebracht mogen worden. Wilt u dat werk van de evangelisatiecommissie zegenen? En als ook op zendingsvelden en evangelisatieposten het woord wordt verkondigd, ook in Gent en op andere plaatsen, dan bidden we u ook daarvoor, Heere. Laat uw woord niet ledig tot uw wederkeren. Maar laat het voorspoedig zijn in waartoe gij het zendt. En geef zo, Heere, dat nu dat woord van Jesaja in vervulling is gegaan. Dat de ziel van Christus zich tot een schuldoffer gesteld heeft. Dat dat niet vruchteloos zal blijven, want hij zal zaad zien. Er zullen nakomelingen zijn. Dat zaad der wedergeboorte dat gestrooid wordt, dat zal niet vruchteloos in de aarde blijven liggen. En wilt u het bewerken, Heere, laat uw koninkrijk komen en uw genade mogen worden verheerlijkt. U zou daar toch ook in verheerlijkt worden, Heere, want in de veelheid van de onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid. Wilt u dan opstaan, Heere, om uw naam te heiligen en om zondaren te zaligen? Zie op deze wereld in gunst van boven, ook te midden van alle moeite en verdriet, te midden van oorlogsgeweld, ook in Israël en in de Gazastrook, waar zoveel ellende is, ten gevolge van die wrede terroristische aanslag nu al zo lange tijd geleden, en nu die oorlog maar voort blijft duren, en nu de gijzelaars nog steeds niet vrij zijn, Heere, wilt u toch verandering brengen? Wilt u zelf opstaan tot de strijd en die haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten? En boven alles, Heere, wil het koninkrijk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, doen komen. Dan bidden we ook, Heere, voor het volk van de Oekraïne, dat zucht onder de invasie van Rusland, maar waar over en weer al zoveel jonge mannen zijn gesneuveld. Zoveel weduwen heeft gemaakt, zoveel moeders die hun kinderen zijn verloren, zoveel bloed dat gevloeid heeft. Wat een ellende en wat een verdriet. Heere, ontfermt u zich ook over die volken. Bijzonder uw kerk ook daar, die in dubbele mate soms moet lijden. Gedenk ook aan de vervolgde kerk. Gedenk aan de kerk tot aan de uiterste einde der aarde, soms zo moeilijk te bereiken met het evangelie. Heere, u hebt toch ook die kerk op het oog. En wilt u ook daar in uw genade standvastigheid geven. En geven dat het woord de uiterste einde mag, der aarde mag bereiken. En dat zo uw genade mag verheerlijk worden op deze wereld. Wilt u ons zo nabij zijn, Heere, ook in het prediken van uw woord. Geef dat de dingen die overdacht zijn weer helder voor de aandacht mogen komen. En wilt u er de betoning van geest en kracht in geven. Dat is iets wat een dienaar van het woord ook niet in de eigen macht heeft. Maar wilt u uw geest eraan paren, Heere, zodat het niet alleen tot ons oor komt, maar dat het tot in onze harten mag doordringen. Vermanend en bestraffend, maar ook bekerend en verootmoedigend, vertroostend en onderwijzend, nadat u weet dat wij nodig hebben. Laat dan ook de psalmen die gespeeld worden, waar we mogen zingen, een antwoord mogen zijn op datgene wat we horen en wat we belijden. En wilt u daartoe ons allen, organist en gemeente, kerkraad en koster, alles geven wat nodig is om in deze dienst ordelijk tot stichting, maar bovenal tot uw eer samen te mogen zijn. Hoor onze gebeden, Heere, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 118, het 8e en 11e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. En het 11e, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dat is het 8e en 11e van Psalm 118. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 42, het 7e vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. En wat er verder volgt uit het 7e vers van Psalm 42, wat we straks met elkaar zingen na de prediking. Geliefde gemeente, wie het land Israël wel eens heeft bezocht, die is denk ik wel eens op twee plaatsen geweest waarvan men zegt dat daar de Heer Jezus begraven is geweest. De eerste plaats is dat de Heilige Grafkerk, zoals die wordt genoemd, in Jeruzalem. Een plaats waar in de derde eeuw een kerk is gebouwd op last van de moeder van keizer Constantijn de Grote. Op die plaats stond een Romeinse tempel, want na die eerste eeuw had een Romeinse keizer een tempel laten bouwen op de heuvel Golgotha, omdat hij zag dat die plaats van de kruisiging van Christus en het graf van de Heer Jezus, dat zo'n 40 meter bij die kruisheuvel vandaan lag, een bedevaartsplaats werd. Het werd allemaal met de grond gelijk gemaakt en een heidense tempel werd erop gezet. In de vierde eeuw bouwde dus keizer Constantijn de Grote een kerk. Maar die werd honderden jaren later door de Turken verwoest. Het graf van de Heer Jezus werd verwoest en verwijderd. En pas in de 11e, 12e eeuw kwam er dus die heilige grafkerk, die er nu nog staat. En dat is met zekerheid, bijna wel zekerheid, de plaats waar ooit de heuvel Golgotha heeft gestaan en waar ooit het graf van de Heer Jezus is geweest. Maar niets in die heilige grafkerk herinnert ons aan dat heilige gebeuren wat daar 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, want het wordt alles overwoekerd door dat kerkgebouw, maar ook door alle bijgeloven, door alle afgoderij wat in die plaats plaatsvindt. De tweede plaats waar toeristen nog eens naartoe geleid worden, dat is de graftuin. Dat is met zekerheid niet de plaats geweest waar de Heer Jezus gelegen heeft, maar het geeft wel een goede indruk hoe de hof van Jozef van Arimathea eruit zou hebben kunnen gezien. Daar is ook een graf te zien van 2000 jaar oud, uit de tijd van de Heer Jezus. Zo'n graf wat in de rotsen is uitgehouwen, met een richel ervoor waar dan zo'n ronde steen voor heeft gelegen. En alles in die hof getuigt van de stilte, zoals dat ooit eenmaal in de hof van Jozef van Arimathea geweest is. En dat spreekt dus veel meer tot de verbeelding dan wat daar in die heilige grafkerk allemaal te zien is. Het graf van de Heer Jezus lag in een hof, in een stille tuin. Net zoals dat ook in die graftuin in Jeruzalem was. En we hebben vanochtend gezien hoe de engel daar in die hof van Jozef van Arimathea afdaalde, hoe hij de steen voor het graf heeft weggerold en hoe hij daarop plaats heeft genomen. En we lezen dus in de tekst die we nu gaan behandelen dat hij van die steen een preekstoel heeft gemaakt. Want daar klonk de eerste paaspreek in deze wereld. Uit de mond van die heilige engel. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En we gaan er samen met elkaar naar luisteren, naar die boodschap. Die eerste paasprediking. We letten allereerst op het adres van die prediking. Want de engel adresseert zijn boodschap in vers 5. Hij zeide tot de vrouwen: vreest gijlieden niet. Dat is het adres van die paasprediking. En ten tweede, de troost in die prediking. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. De eerste paasprediking. Het adres van die prediking en de troost in die prediking. Vanochtend hebben we gemeente dus geluisterd naar die eerste drie versen uit Matteüs 28... dat die heilige engel van God, een van die gedienstige geesten, uit de hemel kwam en dat dat vergezeld ging met die aardbeving. Hij kwam in de gedaante van een bliksem, zijn kleding was wit gelijk de sneeuw en hij rolde die steen weg. Sommige verklaarders zeggen dat hij die steen opgepakt heeft en hem plat op de grond gelegd heeft. Dus niet alleen maar opzij geschoven, hij heeft die steen opgetild en hem plat op de grond neergelegd en daar is hij bovenop gaan zitten. Het symbool van de dood, het symbool van de vijandschap, dat nam hij weg en dat legde hij als een overwonnen vijand plat op de grond en hij ging daar bovenop zitten. De symboliek daarvan, gemeente, die spreekt mij wel aan, dat die steen daar zo als een overwonnen vijand op die grond neergelegd werd. Want die was immers het symbool van de dood, van de vernedering van Christus, van de straf op de zonde. Maar ook het symbool van de vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. Daar stonden wachters voor, hij was verzegeld. En die steen, met alle onmogelijkheden die die steen ook symboliseerde, waarvan die vrouwen zeiden, wie zal ons de steen afwentelen? Dat wat scheiding maakt tussen hen en tussen hun Heere Jezus Christus, de steen die werd weggenomen. En we zagen gemeente vanochtend dat die engel in de gedaante van die bliksem kwam. Zoals de engelen vaak in de evangeliën en ook in heel de schrift ons worden getoond. Vlammen vuurs, de serafiem en de cherubiem, machtige hemelse militairen. En de wachters, zo hebben we net ook gelezen, die waren verlamd van schrik. Ze stonden als aan de grond genageld en ze vluchtten in doodsangst weg. En dit waren toch mensen, gemeente, die de vrees natuurlijk al lang achter zich hadden gelaten. Dat waren geharde soldaten. Die in de strijd gehard waren. Die niet bang waren voor de eerste, de beste vijand. Ze werden als doden zeer verschrikt. En dan staat er in vers 4 een woord, als ze zeer verschrikt geworden zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde woord als wat in vers 2 voor aardbeving gebruikt wordt. Seismo, seismeo staat er dan. Seismologie, dat weten we, dat heeft met aardbevingen te maken. Er geschiedde een grote seismo, zo staat er. En in vers 4 staat eigenlijk hetzelfde woord, of wat er van afgeleid is. Seio. Ze werden zeer verschrikt, ze beefden. De beving van de aarde, die sloeg over op hun harten. En die geharde soldaten, die beefden van doodsangst. En werden als doden. En als u het mij vergunt, gemeente, dan zou ik dit bijna met eerbied gesproken een stuk goddelijke ironie willen noemen. Want daar stonden eerst die levende soldaten bij de dode Jezus. Menend dat ze heel wat waren, dat zij dus de wacht moesten houden over de Zoon van God. En nu waren het dode soldaten, als doden, bij een levende Jezus. Zeer verschrikt vluchtten ze in doodsangst weg, dat kon nu nog. Ze kregen de gelegenheid nog. Dat ze weg mochten gaan, dat ze weg konden gaan, dat was genade van God. Dat ze niet ter plekke zijn verbrand in de hitte van de toren en in de felheid van het licht, die bliksemschicht die engel heeft veroorzaakt, dat gebeurt nu nog niet. Deze soldaten krijgen misschien wel opnieuw genade, want het zou heel goed kunnen dat het dezelfde soldaten zijn geweest die ook bij de geeseling zijn geweest. Misschien ook bij de arrestatie en bij de geeseling, bij de bespotting van Jezus en later ook bij de kruisiging. En nu als doden. Ik heb vanochtend gezegd, gemeente, laat ik het even kort onderstrepen, dat het niet de minste zegen zou zijn als wij ook iets van die schrik, van die aardbeving in ons hart zouden gevoelen. Dat we weten met wie wij te doen hebben. Met de hoge, de heilige God. En dat we net als Jesaja moeten zeggen, wee mij. Want ik ben een man van onreine lippen en mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Een indruk van die goddelijke majesteit. Het zou echt niet de minste zegen zijn. De wachters die vluchten weg. Maar dan die vrouwen, daar gaat het uiteindelijk toch om. Het adres van die paasprediking. Zij worden aangesproken door de engel. En we lezen dan in vers 5, maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gijlieden niet. En ik zeg dat met die nadruk, gemeente. Met de nadruk op gijlieden. Zo eist de Griekse tekst dat ook, dat we dat echt met nadruk zo zeggen. Vrezen jullie niet. En die engel die heeft ze misschien wel aangewezen. Ik bedoel u. Want u moet weten, gemeente, in het Grieks, daar heeft elke persoonsvorm ook een eigen werkwoord. En de persoonlijke voornaamwoorden, ik, jij, gij, jullie, wij, dat is eigenlijk niet nodig om dat er nog eens bij te zetten. Om een voorbeeld te noemen, als je in het Grieks zegt ik ben, dan kun je volstaan met te zeggen I me, één woord. I me, dat betekent ik ben. Maar we hebben 2 weken geleden geluisterd naar toen de Heer Jezus gearresteerd werd. En toen hij de vraag stelde, wie zoekt gij? Jezus de Nazarener. Toen zei de Heer Jezus, ik ben het. Toen had hij kunnen zeggen, I me. Dus dat ene woord. Maar hij zei, ego, I me. Waarin dus een dubbele nadruk valt op zijn eigen persoon. Ik ben het. En dat is hier in deze tekst ook het geval. Dat met één woord gezegd kunnen worden, vrezen jullie niet. Maar de engel zegt het met een dubbele nadruk. En dat heeft een heel belangrijke boodschap in zich. Vreest gijlieden niet. Jullie hoeven niet bang te zijn. Met nadruk wijst de engel deze vrouwen aan. En kijkt hij hen aan en spreekt hij hen aan. Waarom moeten die vrouwen niet vrezen? Waarom moeten die wachters wel vrezen? Maar wordt er tegen die vrouwen gezegd, vreest gijlieden niet. Nou, de engel die geeft er met een redengevend voegwoord de verklaring bij. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd is. Deze vrouwen die waren naar dat graf toegekomen met de bedoeling om Jezus te zoeken. En dat deden ze vanuit een hele sterke liefdesband. Met sterke liefde werden ze gedrongen naar het graf. Maar met een zeer zwak geloof. En gemeente, een zwak geloof, dat is wat anders dan een klein geloof. En wat is het verschil tussen een klein geloof en een zwak geloof? Nou, een klein geloof, dat kun je eens illustreren aan de hand van die gebeurtenis van Petrus, die aanvankelijk op de golven liep met een groot geloof. De Heer Jezus stond er op de golven. En Petrus had het oog op de Heer Jezus. En de Heer Jezus was groot. En daarom was het geloof van Petrus ook groot. En hij had helemaal geen erg in die golven. Die waren zo klein. Maar toen op een bepaald moment keek hij om zich heen. En die golven die werden steeds groter. En de Heer Jezus die werd steeds kleiner. En het geloof van Petrus werd ook klein. En hij zonk weg in de zee. En dat wordt bestraft. Want de Heer Jezus bestrafte hem, zo staat er. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Een zwak geloof, gemeente, wordt niet bestraft. Dat wordt onderwezen en dat wordt versterkt. En dat is hier met name bij die vrouwen aan de hand. Al ontbreekt een kleine terechtwijzing ook niet. Daar zullen we straks nog wel even wat van zien. Maar dit geloof, dat wordt vooral vertroost. Dat wordt bemoedigd. Want de engel zegt, ik weet dat gij zoekt Jezus. En dat is een vertroosting. Dat de Heere dus weet, want deze engel die zegt dat natuurlijk op last van God zelf. Die engel die zegt dit niet uit eigen beweging. Maar dat is omdat de Heere hem dit woord in de mond gelegd heeft. Ga naar die vrouwen toe en zeg dat ik weet dat ze Jezus zoeken. En die engel doet niks anders dan de opdracht uitvoeren en dan de woorden van God spreken. Het zijn niet de woorden van die engel, maar het zijn Gods woorden. God weet dat deze vrouwen Jezus zoeken. En dat is het vertroostende, hij laat het ook weten dat hij dat weet. En als we daar even een momentje stilhouden, gemeente, dan komt dat toch direct al als een vraag naar u en naar jou en ook naar mij. Kan de engel, kan de Heere dat nou ook tegen ons zeggen vanmiddag? Hier in Barendrecht. Als die nou u aankijkt en als die nou jou aankijkt. En als hij nou zegt dat hij weet wat je zoekt. Wat zoekt u hier in de kerk? U bent hier naartoe gekomen. Jij bent hier op je plekje gaan zitten. Met welke bedoeling zijn wij gekomen? Wat zoeken we hier? Is het wat deze engel zegt? Ik weet dat gij zoekt Jezus. En waarom zoek je Jezus dan? Nou, als je aan het zoeken bent, dan weet je dat je iets mist. En datgene wat je zoekt, dat kun je niet missen en daarom ga je zoeken. Zijn er nou mensen die vanmiddag naar de kerk gekomen zijn met in hun hart die vraag en dat verlangen om Jezus te mogen vinden? Als dat echt zo mag zijn. En ik ga er zo even op door, gemeente, maar dan komt die troostboodschap. Dan hoef je niet te vrezen. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat weet God. En dat is ten diepste natuurlijk omdat hij zelf dat zoeken in je hart gelegd heeft. Maar daar weet je natuurlijk niks van als je begint met zoeken. Dat zie je pas later met terugleidend licht. Maar God weet het. Want hij zelf legt dat zoeken erin. Maar als wij met andere motieven gekomen zijn, met andere bedoelingen dan het zoeken van Jezus, en je komt naar de kerk, want dat doe ik nou heel mijn leven al, en dat is een gewoonte en dat is een goede gewoonte, zo hoor ik, en ik ga hier zitten, maar eigenlijk, ja, ik zoek niks, ik zit hier gewoon, en ik zou het ook niet graag missen. Of een ander die zegt, ja, maar als ik niet kom, dan gaat mijn moeder die gaat zeuren. En mijn familie die vraagt, waar was je zondag? Of de kerkraad die gaat opbellen, waar was je? En daarom kom ik maar. Vanwege de controle die er is. En zo kunnen we allerlei motieven hebben, gemeente, om naar de kerk te gaan. Behalve het zoeken van Jezus. Maar als we om die reden naar de kerk gekomen zijn, buiten dus het zoeken van Jezus, dan gaat het tegenovergestelde van wat die engel zegt als een boodschap naar ons toe. Vreest gij lieden wel? Als je Jezus niet zoekt, word dan maar bang. Want buiten Jezus, daar is toch immers geen heil te verwachten. Daar is toch immers geen vrede te verwachten. Daar is geen leven te verwachten. En dan komt de dringende oproep. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. En waar Hij te vinden is. En roep Hem aan terwijl Hij nog nabij is. Laat u toch met God verzoenen. Een dringende oproep tot bekering, want waarom zou u toch sterven? Zoek de Heere en leef. Maar wat is dan zoeken? Dat echte zoeken wat dan hier door de engel verwoord wordt en wat bij die vrouwen in die harten leeft. Het zoeken van Jezus. Nou, ik zei het al, als je iets zoekt, dan ben je iets kwijt. Als je Jezus zoekt, zoals deze vrouwen, dan betekent ze zijn hem kwijt. Ze missen hem. Ze missen Jezus, namelijk wat zijn naam vertelt en wat zijn persoon is en wat zijn werk is. Zaligmaker. Ze missen hun zaligmaker. Ze missen hem, die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, en die ze weten, buiten hem is er geen zaligheid. Daarom zijn ze gaan zoeken. En gemeente, nu is er toch wel een verschil tussen het ene zoeken en het andere zoeken. Dat is gewoon in ons dagelijkse leven al zo. Jonge mensen, dat snappen jullie ook. Stel, je bent een ring kwijt. Een ring aan je vinger. Nou, dan maakt het wel uit natuurlijk wat voor ring dat is. Als dat een goedkoop ringetje is, dan zoek je 2 minuten. Maar als je dat ding niet kan vinden, dan zeg je, nou ja, goed. We zien wel, en anders koop ik wel een ander. Maar als iemand zijn trouwring kwijt is, dan is dat een heel ander verhaal. Dan keert hij het huis met bezem en dan gaat hij alles op zijn kop zetten, want hij is zijn trouwring kwijt. En hij kan die trouwring toch eigenlijk niet missen. Of jongens en meiden, wat is in jullie leven heel belangrijk tegenwoordig? Je smartphone. Kan je niet meer buiten, toch? En wat kun je in paniek zijn als je dat ding mist met al die appjes en al die dingen die je erop hebt staan. En dat zijn dan nog maar voorwerpen. Een ring of een smartphone, maar stel nou ouders die zijn hun kind kwijt. Nou, die zijn helemaal in paniek. Een kind kwijt zijn. En die gaan zoeken. En die gaan net zo lang zoeken. Met wanhoop. En in paniek. En ze zetten de hele wereld op zijn kop. Want ze moeten dat kind vinden. Nou, en het is dat zoeken, gemeente, dat in het geestelijke leven gevonden wordt. Als je Jezus zoekt zoals deze vrouwen, dan is er echt wat in je leven gebeurd. En dat is nou de vraag, gemeente, vanmiddag. Jongens en meiden, ouderen, misschien wel eens in paniek geweest omdat je je smartphone kwijtgeraakt bent of je ring. Maar ben je nou wel eens in paniek geweest omdat je beseft, ik ben Jezus kwijt. Ik mis de Heer Jezus. Ik mis de zaligheid. Ik mis vrede in mijn hart. Ik mis dat middel waardoor ik de straf kan ontgaan en waardoor ik opnieuw tot genade kan komen. En als je dat gemis niet kent, en als je dus de Heer Jezus niet zoekt, dan mag je dat ook aan de Heer vragen. Heer, maak nou de Heer Jezus voor mij onmisbaar. Zo onmisbaar dat ik hem echt ga zoeken. En dat ik niet kan rusten voordat ik hem gevonden heb. Zoals een ouder dat kind zoekt. En niet kan rusten en niet kan slapen en niet doorgaan kan gaan met zijn leven voordat ze dat kind hebben gevonden. Zo is het bij deze vrouwen geweest. En daarom kon dat ook gezegd worden. Ik weet dat gij zoekt Jezus. En dat is nou, gemeente, dat bekommerde leven. Het zoekende leven. Door iemand die zoekend is gemaakt, die verontrust is van binnen. Met een heilige onrust, dan komt de Heere in zulke zielentoestanden wel eens vertroosten. Want hij heeft tegen die engel gezegd, ga maar naar die zoekende vrouwen toe en zeg maar dat ik weet wie ze zijn en wat ze zoeken. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat alleen al, gemeente, dat is al een vertroosting voor een bekommerd hart. Dat God door zijn knechten laat weten dat hij je kent, dat hij weet wat er in je hart omgaat. Dat hij je zoeken kent. Dat hij weet wat je drijft. Dat de dingen waar je mee loopt hem niet onbekend zijn. Daar gebruikt hij hier die engel voor, die boodschapper. Hij gebruikt vandaag ook zijn andere engelen. Zoals ik dat vanochtend ook heb gezegd. Hè, die engel van de 7 gemeenten, de dominees. Gods knechten. Die met de boodschap van God komen. Die krijgen ook wel eens de opdracht om ergens over te preken. En dan weten ze niet van al die toestanden die er in de gemeente soms omgaan. Maar toch in de woorden die ze gebruiken zijn er die dat herkennen. En die daar het woord Gods in horen. Die vertroost worden in hun geween. In hun zoeken. In hun missen. Dan wordt er gepreekt wat je in de week hebt meegemaakt. Dan komt de engel met de boodschap, ik weet dat gij zoekt Jezus. Dan verwoorden Gods knechten en verklaren Gods knechten wat er in het hart van zo'n zoekende en bekommerde zondaar leeft. En dat is al een vertroosting. Dat is al een bemoediging die je hart soms doet opspringen van vreugde als de Heere zegt, ik weet waar gij woont. En ik weet wat je zoekt. En ik weet wie je bent. Maar zo'n vertroosting, gemeente, dat is toch maar tijdelijk. Dat is iets van tijdelijke aard. Daar kun je de rest van je leven niet mee doen, als het goed is. Als je een echte zoeker bent, vanuit de nood van je leven, als je echt in het gemis leeft van die zaligheid en van die vrede met God, dan kun je niet stoppen met zoeken. Dat is toch met ouders ook zo. Als ze dat kind kwijt zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan dat meisje wat nu 18 jaar geleden, bijna 18 jaar geleden, in mei 2007, een Brits meisje, Madeleine McCann, is daar ontvoerd. En sinds die tijd zijn die twee ouders aan het zoeken. Alles hebben ze gedaan. Hemel en aarde bewogen. En inmiddels zijn ze 18 jaar verder. En nog zijn ze aan het zoeken. Hun leven is natuurlijk op een bepaalde manier wel doorgegaan. Maar er zijn nog altijd mensen bezig om dat kleine kind dat inmiddels 21 jaar moet zijn te zoeken. Daar kunnen ze niet in rusten. En zo is het in het geestelijke leven ook zo, gemeente. Als je werkelijk zoekt, als je werkelijk God mist, als je werkelijk Christus gaat leren missen, dan kun je van dat zoeken niet leven. Dan kun je wel eens in vertroost worden, dan kun je bemoedigd worden. Maar een werkelijk zoekende ziel, die zal met niks anders tevreden zijn dan wanneer hij Jezus vindt. Die bekende 18e eeuwse predikant, dichter Johannes Groenewegen, die zegt het in een van zijn lofzangen Israëls. En nooit zal mijn zak zijn ontbonden, mijn last, mijn gemis. Nooit zal dat zijn ontbonden. Nooit zal die last van mijn rug vallen tot ik Jezus heb gevonden. Hij verwoordt het wat deze vrouwen in andere woorden hebben beleefd. Geef mij Jezus of ik sterf. Jezus is mijn zielenleven. En buiten Jezus het verderf. En zo wordt deze preekgemeente, deze paaspreek van de engel, geadresseerd. Door te zeggen, ik weet dat gij zoekt Jezus. En dan is die vertroosting eigenlijk al begonnen, de troost in die prediking, de tweede gedachte. Want die engel die gaat verder. Hij zegt in vers 5, in het tweede gedeelte. Ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Ik weet, zo zegt hij, dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. U zoekt een gekruisigde Jezus. U zoekt een dode Jezus. U zoekt een begraven Jezus. Die is hier niet. Er is geen dode Jezus meer. Er ligt geen Jezus meer in het graf. Hij heeft hier wel gelegen, maar hij is hier niet meer. En in die enkele woorden, gemeente, deze korte paasspreek, daar wordt heel het paasevangelie in samengevat. Hij is opgestaan. Dat wil zeggen, hij heeft de macht van de dood overwonnen. Hij heeft de kracht van de dood teniet gedaan. En deze paaspreekgemeente die doet deze engel dus terwijl hij zit op die steen. En als die verklaarders gelijk hebben, en ik vind het een hele aantrekkelijke gedachte dat die engel die steen niet alleen heeft weggerold, maar dat hij hem heeft opgepakt en dat hij hem plat op de grond heeft neergelegd en dat hij daar bovenop is gaan zitten. Want ik zei al, die steen, dat was natuurlijk allereerst een letterlijke steen, maar die steen was ook symbool. Het symbool van de dood. Die steen, zo zwaar en zo groot, dat kan geen vrouw, dat kan geen man in der eentje, kan die dat wegrollen. Dus het is een steen van de onmogelijkheid. Je kunt jezelf niet bevrijden uit dat graf. Het is de steen ook van de oorzaak van de dood, de zonde. De vijandschap tegen God. Want deze steen met die verzegelde, met die zegels erop, dat getuigt ook van de vijandschap van de godsdienst en van de wereld. De wachters die ervoor stonden. Alles getuigde van ongeloof, alles getuigde van onmogelijkheid, van vijandschap. Nou, deze steen, die ligt daar als een overwonnen vijand plat op de grond. En daar zit die engel Gods met de gedaante van de bliksem bovenop. En hij preekt vanaf die steen, vanaf die preekstoel, vanaf die kansel, het paasevangelie. Tegen alle grauwheid en tegen alle naarheid en tegen alle verdriet en tegen alle wanhoop van deze vrouwen in. Jezus, zo zegt hij, die gekruisigd was, verleden tijd. Hij was gekruisigd. Hij was gestorven. Maar hij is tegenwoordige tijd. Hier niet. Hij is tegenwoordige tijd. Opgestaan. Dat is de werkelijkheid. Jezus leeft. Hij heeft de dood gedood. Hij heeft alles wat die steen symboliseert als een vijand plat op de grond gelegd. Hij heeft overwonnen. En zo zijn er wat een stenen, gemeente. In het leven van Godszoekende zielen, van bekommerde zondaren, van mensen die iets hebben geleerd dat er buiten Jezus alleen maar verderf overblijft. Maar waar ze zelf geen macht over hebben, die ze zelf niet kunnen verwijderen. De steen van dat godsgemis. De steen van de zonde en van de schuld. Die zo tussen u en tussen de Heere kunnen instaan. De steen van het ongeloof. De steen van de aanvechtingen. Van de strijd. Van de zielsverzoekingen. En noem alle stenen maar op. Die scheiding maken tussen ons en tussen de zaligheid. Hier ligt die steen. Overwonnen. Plat op de grond. En het is een preekstoel voor deze engel. Jezus is hier niet. Hij is opgestaan. En dan zegt hij er nog wat bij. Gelijk hij gezegd heeft. En ondanks dat ze hier een zwak geloof beoefenen dat versterkt moet worden, zit er toch ook wel een terechtwijzing, een liefdevol vermaan in. Alsof die engel wil zeggen, vrouwen, hij heeft het toch gezegd? Jullie hadden het kunnen weten. Jullie hadden het moeten weten. Tot 3 maal toe heeft de Heer Jezus gesproken over zijn lijden en over zijn sterven, maar ook over zijn opstanding. Als we een paar bladzijden terugbladeren in het Matthäus Evangelie, Matthäus 16, vers 21, de eerste lijdensaankondiging, dan zegt hij, dan staat er in vers 21 van Matthäus 16, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dat had hij gezegd. En dan een hoofdstuk later, in vers 9 van hoofdstuk 17. Als ze van de berg afkwamen, de berg van de verheerlijking, gebood hun Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. De tweede keer. En dan in Matthäus 20, het 19e vers. Daar zegt hij, zij zullen hem de heidenen overleveren. Om hem te bespotten en te geestelen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Dus hier worden deze zoekende vrouwen terechtgewezen. Liefdevol. Maar toch, ze krijgen hier wel een terechtwijzing. Lieve vrouwen, jullie hadden het kunnen weten. Hij heeft het toch gezegd. 3 keer zelfs. Maria Magdalena had toch meer geleefd bij wat hij gezegd heeft. Johanna, Salome, had meer geleefd en meer geluisterd naar het woord dat hij gesproken heeft. Dat was een van de redenen waarom ze zo in de wanhoop en zo in het verdriet leefden. Omdat ze niet geluisterd hadden. Ze hadden niet gehoord naar het woord. En ze hadden niet geleefd bij het woord. En als we dat gemeente zo eens even overdenken, dan maakt die engel duidelijk het grote belang van het woord van God. Van het lezen van dat woord. Van het luisteren naar dat woord. Van het horen. Dat we zeggen ook gehoorig zijn en gehoorzaam zijn aan dat woord. Deze geschiedenisgemeente laat ons zien dat bekommerde zielen, zoekende harten, zich van veel troost beroven omdat ze niet goed lezen. Omdat ze niet goed luisteren, omdat ze niet horen. Niet echt. Een bekommerde zielgemeente die zou zoveel meer vertroost kunnen zijn als hij dichter bij het woord leeft. En leert luisteren naar wat de Heere gezegd heeft. Zoals die engel dat ook hier zegt. Gelijk hij gezegd heeft. Je hebt het gehoord. Hij heeft het gezegd. En als ze nu echt geluisterd hadden, dan hadden ze hier niet naar dit graf gekomen met specerijen en met balsamolie. Om de Heer Jezus, het lichaam van Jezus te zalven, te balsemen. Nee, als ze echt gehoord hadden, jongens en meisjes, dan hadden deze discipelen, hadden deze vrouwen met palmtakken in de hand naar de hof van Jozef van Arimathea gekomen. En met lofzangen in hun hart, geloofd zij God met diepst ontzag, want hij zal zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Zo hadden ze dan gekomen, opgetogen met verwachting, hij is opgestaan. Maar omdat ze niet geluisterd hebben, omdat ze zijn woord niet geloofd hebben en er niet meer aan dachten. Heel opmerkelijk, die fariseeën die dachten er nog wel aan. Dat hebben we vanochtend gehoord. Hoe die fariseeën naar Pilatus gegaan zijn en dat ze gezegd hebben, wij herinneren ons dat die verleider heeft gezegd enzovoort. De discipelen herinneren zich er niks van. Althans nu nog niet. En als een bekommerde zondaar gemeente in de duisternis loopt. En als een zoekende ziel niet weet waar hij terecht moet. En als een kind van God verachtend in de genade achterop raakt. Zou dat hiermee te maken kunnen hebben? Dat je niet luistert naar wat hij gezegd heeft. Ja, maar het woord moet toch toegepast worden? Ik kan het wel lezen en ik kan het bij mijn verstand weten, maar het gaat toch om de toepassing van dat woord? Ja, het gaat om de toepassing van het woord. Het woord moet zeker toegepast worden. Maar toch, gemeente, het staat er wel. Hij is hier niet. Gelijk hij gezegd heeft. En daar zou een mens genoeg aan moeten hebben. Alleen al vanwege dat naakte woord. Gelijk hij gezegd heeft. Hij leeft. En hij is vol van levenskracht. Maar inderdaad, het wacht op de toepassing. Maar dat hoort dan ook weer bij het zoeken. Dat hoort ook weer bij het vragen of de Heere dat zelf wil toepassen en kracht, in betoning van geest en kracht dat wil spreken. En dat heeft de Heer ook beloofd, dat hij dat zal doen. Daarom heeft hij zijn geest gezonden, die Heere is en die levend maakt en die ook levende kracht schenkt aan dat woord. En de toepassing voor deze vrouwen ligt hierin, gemeente, dat die engel, dat hij hen uitnodigt. Hij zegt, komt herwaarts en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Zoals dat staat in vers 6. Dan mogen ze kijken. En dat is ook een woord van Gods wegen. Dat is ook weer iets wat die engel dus van de Heere heeft gehoord. Laat hen in dat graf kijken. En laat ze maar zien die plaats waar mijn zoon gelegen heeft. En opnieuw voert hij puur en alleen de opdracht van God uit. Het is allemaal door de Heere zelf hem meegegeven. Zeg het tegen die zoekende en die treurende vrouwen. Kom maar, kijk maar in het graf. Hebt u wel eens, gemeente, in een graf gekeken? Ja, ik denk het wel. We hebben allemaal wel eens in een graf gekeken. En ik heb nog nooit een leeg graf gezien. Als we een begrafenis moeten meemaken, gemeente, dan zien we altijd daar die kuil met daarin de kist van onze dierbaren. Een diepe kuil. Een kuil die zoveel smart en zoveel verdriet veroorzaakt. En elke keer weer moeten er nieuwe kuilen worden gegraven, want het graf zegt nooit: het is genoeg. En als je daar dan in kijkt, dan worden we eraan herinnerd. De bezoldiging der zonde is de dood. Het gevolg, het loon op onze zonde, dat ligt daar. En dat is onze toekomst. Daar komen wij allemaal te liggen. Maar gemeente, nou worden we in gedachten met die vrouwen meegenomen dit graf in. Daar in de hof van Jozef van Arimathea. En dan mogen die vrouwen in dat graf kijken dat leeg is. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij was hier wel. Maar hij zal hier nooit meer zijn. Het graf is leeg. De Heer Jezus leeft. Hij heeft overwonnen. En hij bezit levendmakende kracht. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de sleutels van de hel. En die vrouwen die hebben gezien daar in dat graf dat het geen graf is geweest wat door grafrovers is leeggehaald. De doeken liggen daar niet slordig heen en weer geslingerd. Nee, alles is netjes opgerold. De Heer Jezus is met majesteit in alle rust uit de dood opgestaan. Het is niet haastig, het is niet slordig gebeurd, maar het is in alle rust gebeurd. En die vrouwen hebben het gezien. Hij is opgestaan. Hij leeft. En er kwam, gemeente, wat meer vaste grond onder de voeten van deze vrouwen. En je ziet in deze geschiedenissen ook een opklimming in verzekerdheid van het geestelijke leven. Dat de Heer Jezus gekruisigd is. En dat Hij zegt: ik voor u. En ik hang hier in uw plaats en zie het Lam Gods en dat je ziet mag op dat offer. Dat is al een grote genade. Als dat voor het eerst aan je hart geopenbaard wordt. Persoonlijk denk ik dan toch altijd aan die teksten uit Romeinen 5. We hebben er wel eens samen naar geluisterd. Hoe de apostel daar ook die opklimming in het geestelijke leven verwoordt. Dan zegt hij dat Christus, toen wij nog krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Maar dan gaat hij verder. Dan zegt hij in vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons is gestorven als wij nog zondaars waren. Dat is die genade. Als dat toegepast wordt aan je hart. Een gestorven Christus. En dat voor mij. Veel meer dan, zegt hij. Dat gaat dus verder. Zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Als je daar zicht op mag krijgen, als je mag met geloofsogen mag blikken in dat lege graf. En als de woorden van deze boodschapper glans krijgen, kracht krijgen. Hij is opgestaan, hij leeft. Dat is veel meer dan een dode Jezus. Die gestorven is toen ik nog zondaar was. Veel meer word ik behouden door zijn leven. De levende Christus. En gemeente, daar moeten die vrouwen dus ook naar zien. En daar moet een kind van God ook op zien. Niet naar het lege graf alleen. Maar op de levende Christus. Zoals de apostel dat ook in Romeinen 8 verwoordt. Daar zie je ook weer die opklimming. Dat de Heer Jezus gestorven is. Maar dat Hij veel meer opgewekt is. Die ook voor ons bidt. Het gaat in de heilsorde. Volgt het pad van de heilsgeschiedenis, van de heilshistorie, van de heilsfeiten. Het gaat elke keer weer een stapje hoger. Er komt telkens weer meer vaste grond in het geestelijke leven. Het zicht op een gekruisigde Christus, dat is dan zo'n grote genade. Maar als je mag zien op een levende Christus, die de dood heeft overwonnen. Dat is veel meer, zegt de apostel, dan het zien op een gekruisigde. En daar moet Gods kerk naar staan. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Maar zie nou alleen niet alleen op die gekruisigde Jezus. Maar bezie hem, de gekruisigde, in het licht van Pasen. Want het kruis van Christus, gemeente, dat krijgt waarde juist omdat hij leeft. Omdat hij is opgestaan. Hij ligt niet in het graf, niet meer. Dat moet Gods kerkgemeente tot een troost zijn. Want de Heer Jezus zal hier nooit meer terugkomen. Hij zal niet meer in het graf zijn. Maar wij zullen daar wel zijn. Hij is hier niet. Maar u en jij en ik, wij zullen daar eenmaal zijn. Eenmaal zal voor ons een kuil worden gegraven. Wanneer weet ik niet, maar het zal gebeuren. En eenmaal worden wij in die kist gelegd. En zal een ander ons optillen. En zullen we in die kuil worden neergelaten. En dat is iets verschrikkelijks. Toch? Dat is zo vreselijk. Als je dat ziet gebeuren met iemand die je zo lief is. Hoe die machtige dood bezit neemt van een geliefde. En hoe straks die dood ook mij komt halen. En dat ook ik dat kille, stille graf in moet. Met alles wat daar daarna plaatsvindt, daar kun je zo verschrikkelijk tegenop zien. Lieve mensen, dan is er maar ene troost. Als ik nou maar het bezit mag zijn van de Heer Jezus Christus. Dat hij mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Dat ik een zoeker ben geworden van Jezus. Want zoekers van Jezus, gemeente, die worden vinders. En wat is het juist in het aangezicht van de dood? Een heerlijk woord. Wat is dat een bemoediging voor een arme en ellendige zondaar. Die piept en kirt omdat hij verdrukt wordt. En die de dood als de laatste vijand op zich ziet afkomen. Wat een machtige troost geeft dat als het geloof zich daaraan mag vastklemmen. Als de Heere zich als de levende Christus geopenbaart en als hij zegt, ik leef en gij zult leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Dan moet een kind van God wel begraven worden. En dat geeft ontzaglijk veel strijd. Maar dat is niet het laatste. De dood heeft niet het laatste woord. En ik moet wel tot stof wederkeren. En ik kan misschien vele jaren daar in die grafkuil liggen. Maar dat graf, dat zal ook een keer opengaan. Net zoals het graf van de Heer Jezus is opengemaakt. Zo zullen de graven geopend worden. Dan zullen die heilige engelen bij het graf van zijn gekochten staan. En dan zei Maarten Luther, dan zal die engel op mijn grafsteen kloppen. En dan zal die zeggen, Maarten, opstaan. Opstaan tot een eeuwig, zalig leven. En dan zal dat graf van die gekochten met Jezus bloed voor eeuwig leeg zijn. En dan mogen zij voor eeuwig de Heere groot maken. Waar niemand in de rouw meer zal zijn. Waar niemand zal sterven. Maar waar eeuwig Gods aangezicht mag worden gezien. Eeuwig het Lam van God dat voor hen de dood gedood heeft mag worden grootgemaakt. Wat een machtige troost. Juist ook voor bekommerde, bestreden, aangevochten zielen. O mijn ziel, zo zegt de psalm. Wat buigt u neder? Ja, als u op die steen ziet. En als u op jezelf ziet. En als u op je zonde blijft zien. En als je niet luistert naar het woord. Maar hoor toch. Hoor toch. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Wat buigt u neder? Hoop op God. Zoek in het hoogste lof uw lust, want menig werf heeft hij uw druk. Doen veranderen in geluk. Amen. Genade is dat, Heer. Ik zal God, mijn God, nog loven. Heere, wilt u het ons allen leren? Ons allen zoekers van Jezus maken. Want zoekers zullen vinders worden. Dat hebt u toch beloofd? Wie mij zoekt, zal mij vinden. Vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Heere, wilt u geven dat we niet meer zoekers van geluk zijn, tijdelijk, aards geluk. Dat dat niet het een en het al zal zijn. Maar dat we zoekers worden van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. U hebt het ons laten verkondigen, Heere. En wij smeken u om de bediening van uw geest, zodat het woord zijn kracht mag doen. Heb ootmoedig dank voor wat u schonk. Deze paasdag. Ga met ons mee naar huis. Wil ons ook morgenochtend hier weer in gezondheid bijeenbrengen. Wil onze broeder dominee Kievit dan ook alles schenken wat hij nodig heeft. Als hij ook verder hoopt te gaan met de behandeling van deze stof. En ons ook in Sliedrecht. Alles geven wat nodig is. Heere, wilt u onze zonden genadig vergeven. Maar ook al het uwe met uw zegen bekronen. En hoor ons gebed. Wilt u ook gedenken, Heere, aan Rianne de Geus en Mathieu, die deze week hopen te trouwen. Wilt u ze gedenken aanstaande vrijdag, als hun huwelijk bevestigd mag worden. Wilt u onze broeder Job, dominee Joppe, ook dan schenken wat hij nodig heeft. En ook als onze gemeente gaat verlaten, en in Barneveld gaat wonen, wilt u ook daar nabij zijn. Geef ze met hun familie, ouders en grootouders, een goede en een gezegende dag. En wilt u ons allen gedenken in uw genade en gunst, om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.